Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad van wijkgemeente Sint-Jans-Kerkwijk B heet ik u hier van harte welkom in de Pauluskerk. Ook als u online meekijkt of via de kerkradio meeluistert, van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst hoop voor te gaan ons gemeentelid proponent Rick Moedeker. Mijn naam is Melle de Vries en het orgel wordt bespeeld door Kees van den Ent. Tijdens de dienst, aan het einde van de dienst, wordt gecollecteerd voor de diaconie, een rondgang. En na de dienst kunt u uw gave geven voor kerkbeheer. Maar u kunt ook online geven. Ons aanvangslied is Psalm 121, vers 1, 2, 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een door God gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, van die machtige God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft, van generatie tot generatie, en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begint. Amen. bijzonder om hier vanavond te mogen staan, omdat ik veel van u ken. Dat is toch net anders. En het mooie is, als je elkaar kent, dan weet je ook wat je graag zingt. Daar heb ik een beetje rekening mee gehouden. En ik heb ook een lied gekozen wat ik zelf heel graag zing. Het is een lied wat gaat over wat geloven is. Dus enerzijds het verlangen naar God en anderzijds ook wel die angst om je echt helemaal over te geven. Een lied van André Troost, Grote God, zie ons verlegen. En de conclusie is duidelijk. Laten we dat lied met elkaar zingen. We beleiden ook vanavond ons geloof. En dat doen we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Geloven, dat doen we samen. Maar geloven, dat is ook naar voren stappen. En zeggen, ik geloof. Ik geloof dat Jezus mijn Heer, mijn Redder is. En dat gaan we met elkaar uitspreken. Dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan zingen we als antwoord een lofpsalm. Psalm 48, vers 3. En wij geloven dit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk van Christus. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Te bidden en vragen of God bij ons wil zijn. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, we danken u dat u ons opnieuw in uw huis brengt om naar uw woord te luisteren, om te horen wat u tegen ons te zeggen hebt. En daarom vragen we, Heere, wilt u er zelf bij zijn met uw geest? Wilt u geven dat alle andere stemmen die wij in onszelf horen en om ons heen, dat die even zwijgen. Zodat we alleen uw stem horen. Geef dat wanneer de schrift open gaat, ons hart open gaat. Want daar is de schrift toch voor bedoeld. En Heere God, u weet hoe wij hier zitten. Misschien zijn we blij dat de vakantie eindelijk is begonnen. En kijken we uit naar een mooie en fijne vakantie. Het kan ook zijn dat we hier zitten met zorg in het hart, met verdriet. Troost ons dan alstublieft. En Heer, als het nodig is, spreek ons daar moed in. Maar wakker vanavond ook vooral de dankbaarheid in ons aan. Voor alles wat u deze week voor ons deed. Ja, voor alles wat u voor ons deed. Heer onze God, wij richten ons hart op u. Spreek daarom. Wat uw gemeente hoort. Amen. We openen de schrift in het boek van de Psalmen, Psalm 25. Ik heb even getwijfeld of ik dat nu zou doen, want vanochtend ging het hier natuurlijk ook over. Maar ik dacht, ik doe het toch maar. Dan zullen we ontdekken wat een ontzettend rijke psalm dit is. Het is dus niet zo, het ene is goed en het andere is fout. Nee, je kunt op verschillende manieren naar deze psalm kijken. En dan ontdek je opnieuw de rijkdom van de schrift. En ik doe het ook wel, omdat dit voor mij de eerste keer is dat ik een preek schrijf voor mensen die ik ken. En dat is anders. Want dan ben je bezig en dan zie je mensen voor je. Hele concrete mensen. En dan denk je, nou, voor die schrijf ik dat op, voor die schrijf ik dat op. Ik zal het niet vertellen hoor. Wij gaan het met elkaar lezen. Psalm 25. En dan horen we dit. Een psalm van David. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Denk aan uw barmhartigheid, Heere, en aan uw goedertierenheid, want die zijn van eeuwigheid. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen. Denkt u aan mij naar uw goedertierenheid, omwille van uw goedheid, Heere? Goed en waarachtig is de Heere. Daarom onderwijst hij de zondaars in de weg. Hij leidt de zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Alle paden van de Heere zijn goedertierenheid en trouw, voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. Omwille van uw naam, Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart, die hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite. Neem weg al mijn zonden. Zie mijn vijanden, want ze worden talrijk. Ze haten mij met een dodelijke haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover het woord van onze God. Als voorbereiding op de verkondiging gaan we een psalm zingen. Psalm 42, vers 1, 3 en 5. In antwoord op de verkondiging zingen we een lied van Sela. Ik zal er zijn. En dat staat ook in weerklank. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Waar kun je nu in een seculiere tijd nog iets van God ervaren? Kees van Ekeris, die zocht het afgelopen jaar in zijn rol als theoloog des vaderlands naar zulke plekken. Hij komt bijvoorbeeld in een psychiatrische kliniek. En dan ziet hij hoe behandelaars met heel veel liefde en geduld het licht in de ogen van mensen weer terug doen komen. Dat mensen opleven. En dan zegt hij, wat jullie doen, dat is opstandingskracht. Prachtig. Hij schreef een prachtig boek over al die plekken die hij bezocht. En dat boek dat heet De Magie van het Geloof. Nou, als u in de zomer nog niks te lezen hebt, zou ik dat lezen. Zijn conclusie is, wij zeggen seculier te zijn. Maar tegelijkertijd hebben wij allerlei heilige vertellingen die invloed hebben op ons. Een vormende invloed. Want wij zijn mensen. En wij mensen, wij vertellen elkaar verhalen. Om ons leven, zin, vorm en richting te geven. Dat zit diep in ons DNA. Zonder die verhalen kunnen wij gewoon niet leven. Het zijn bezielde vertellingen, zegt hij, die ons samenbinden en inspireren. En ja, hij vond het in de kliniek, maar hij vond het bijvoorbeeld ook in een voetbalstadion. Waar mensen elke week samenkomen en zich één voelen. En er echt onvoorwaardelijk voor elkaar zijn. Er zit een gevaarlijke kant aan. En die verdoezelt Van Ekeris zeker niet. Maar ik dacht, ja, het is net als bijvoorbeeld een muziekfestival of een theater. Het is zo'n plek waar mensen even boven zichzelf uitstijgen. En waar ze in verbinding komen te staan met iets dat groter is dan hunzelf. Met iets heiligs, zou je kunnen zeggen. En als ik me niet vergis, dan zijn er ook in de kerk heel wat mensen die hiernaar snakken. Die heel graag zouden willen dat het geloof in God hen elke dag in vuur en vlam zet. Een beetje zoals een voetbalsupporter in het voetbalstadion. Die zouden willen dat het leven met God hen echt helemaal bezielt, hun hele leven doortrekt. En ik wil dat verlangen serieus nemen. Want ik herken het wel. En daarom hebben we met elkaar Psalm 25 gelezen. Want hier wordt ons een richting gewezen. Naar een leven dat helemaal door God wordt bezield. En ik denk dat dat er verrassender uitziet dan wij op het eerste gezicht zouden vermoeden. Dat gaan we horen. De verklaarders van Psalm 25, en dat zijn er heel wat, die zijn het er niet over eens of dit nu een gedicht is of een gebed. Nou, het kan heel goed een gedicht zijn. Want net als het Hebreeuwse alfabet heeft deze psalm 22 versen. Zoals het alfabet 22 letters heeft, deze psalm 22 versen. En elk vers begint met een Hebreeuwse letter. Nou, in het Nederlands kennen we ook zo'n dichtvorm. Hè? Je begint de eerste regel van een gedicht met de A en de laatste met de Z. Nou, dan weten we wel hoeveel regels het heeft. 26. In sommige Bijbels zie je de Hebreeuwse letters ook staan. Bij mij is dat het geval bijvoorbeeld in de Herziene Statenvertaling. Bij vers 1, of eigenlijk na vers 1, staat er bij mij Alef. Dat is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Maar als je dan even wat beter kijkt, dan zie je dat die versindeling niet helemaal overeenkomt met dat alfabet. En dat komt omdat die versindeling die is later gemaakt. Toen deze psalm al een paar eeuwen bestaat. Wanneer, dat weten we niet precies, maar die is in ieder geval van latere datum. Nou, dat pleit er wel voor om dit een gedicht te noemen. Die kunstige vorm. Maar ja, een gedicht kan natuurlijk ook prima een gebed zijn. Daar hebben wij natuurlijk ook voorbeelden van. Het is dan wel een gebed waar echt heel goed over nagedacht is. En dat zie je heel goed aan het zorgvuldige taalgebruik. Het is dus niet zomaar een spontaan uitgesproken gebed. Dat is ook een prachtig gebed. Maar dit is een gebed waarover nagedacht is, maar waarin tegelijkertijd David wel echt iets van zijn hart laat zien. Iets wat hem ten diepste bezighoudt. En het belangrijkste thema van dit gebed of dit gedicht is, dat is heel eenvoudig, vertrouwen op God. En het diep gewortelde geloof dat de weg die God wijst, ja, dat de goede weg is. Nou, het gaat ons niet lukken om die hele psalm vanavond met elkaar te behandelen. Dus we concentreren ons op vers 14. En dan lezen we, vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen, hun verbond maakt hij hun bekend. De nieuwe Bijbelvertaling is net anders, dat er staat, de Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Dat laat vooral zien dat dit lastig te vertalen is. Helemaal als je de berijmde versie er ook nog eens naast legt. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Nou, een verborgen omgang, dat is een goede vertaling. Want in de Hebreeuwse tekst, daar staat een woord, ja, dat drukt iets uit van een geheim. We weten niet helemaal precies, maar dat heeft iets van een geheim. Ik dacht, laat ik het eens zelf proberen te vertellen, dan kom ik hierop. Het geheim van God is wie met hem vrezen. Hij maakt hen door vertrouwelijke omgang zijn verbond bekend. Twee woorden komen overal voor. Verbond en vrezen. Daar gaan we dieper op in. En dan kijken we ook wat dat geheim nou precies is, die verborgenheid. En ik wil toch ook wel eens met u kijken, ja, hoe ziet dat er nu uit? Het is natuurlijk een verborgen omgang. Je ziet het niet, maar je kunt er toch wel woorden aan geven. Dat proberen we vanavond te doen. Als eerste verbond. Dat is een heel belangrijk woord in de schrift. Want het verbond, dat is het kader, zou je kunnen zeggen, waarbinnen God ons ontmoet. Het kader waarbinnen hij omgang met ons heeft. Het verbond, dat is de ruimte waarin God zich kenbaar maakt. De plek die hij daar zelf voor heeft gekozen om zichzelf te openbaren. En daarom, wij vormen samen de gemeente van Jezus Christus, omdat God een verbond met ons is aangegaan. Dat is wat ons bindt. Dat geeft mij altijd heel veel vrijmoedigheid. Als ik omga met iedereen die niet protestants is, of nu Anglicaans is, Oosters, Orthodox, Evangelisch, Rooms-Katholiek, wat dan ook. God leidt iedereen die in hem gelooft binnen in datzelfde verbond. Maar dan moeten we natuurlijk wel weten wat dat verbond is. Dus dat is wel heel belangrijk. In het Oude Testament is het eigenlijk eenvoudig dit. In het verbond zet God mensen apart. Denk aan Abraham, weggeroepen uit het land waar hij geboren is, naar een nieuw land, apart gezet. Dat is het eerste. En in het verbond vraagt God gehoorzaamheid. Denk aan Mozes, die van God de 10 geboden kreeg, wat helemaal bij het verbond hoort. Ik denk die twee dingen weten we wel, maar het mooiste is misschien wel dit. In het verbond toont God zich altijd bereid tot vergeving. Dat zie je in deze psalm. Die dichter die pleit erop, zou je kunnen zeggen. Maar het allermooiste voorbeeld daarvan is denk ik wel psalm 103. U kent die psalm. En juist op dit punt, die bereidheid tot vergeving, daar wordt ook iets zichtbaar van Gods verborgenheid, zou je kunnen zeggen. Want God, hij woonde te midden van zijn volk. Maar hij was niet zichtbaar. In tegenstelling tot alle andere volken eromheen. Die hadden nog God die je kon zien. Israël wilde dat wel graag. Maar het mocht niet. Het kan ook niet trouwens. God was niet zichtbaar. Maar hij woonde wel bij zijn volk. In de tabernakel. En later in de tempel. Daar woonde de Heer als het ware achter dat voorhangsel. Dat grote gordijn. Niemand kon God, de heilige God, zien. Niemand. En ook niemand kon omgang met hem hebben. Ja, en waarom niet? Ja, omdat Israël keer op keer dat verbond weer verbrak. God vroeg gehoorzaamheid, maar het lukte niet. Keer op keer. Maar één keer per jaar, dat was op Grote Verzoendag, ja, dan ging dat gordijn open. En dan mocht de hoge priester, die mocht naar binnen. En dan had hij een offerschaal vol bloed bij zich. En op grond daarvan werd de verhouding tussen God en zijn volk weer hersteld. Het verbond vernieuwd, was er weer omgang mogelijk. Nou, dat wordt minutieus omschreven in het boek Leviticus. Maar zo is het niet gebleven. Want het bloed van dieren, dat kon op de lange duur geen verzoening bewerkstelligen. Dit is daarom het grote geheim van God, schrijft Paulus. En dat schrijft hij aan Timotheus. God is geopenbaard in het vlees, in een lichaam. De verborgen God, die in de tabernakel en in de tempel nog achter een gordijn zat, ja, die heeft zich in Jezus Christus eens en voor goed aan ons getoond. En daarmee heeft hij eens en voor goed verzoening gegeven voor onze zonden. De bereidheid van God was, zou je kunnen zeggen, op dat moment maximaal. En dan deed hij het eens en voor altijd. De heilige God, voor wie wij niet kunnen bestaan, die zegt in Jezus tot ons, ja, maar luister nou eens. Voor u die gelooft, ben ik niet meer verborgen. U mag me zien. Je mag me kennen. Je mag heel dicht bij mij komen. Je mag omgang hebben met mij. En daarom, dit is daarom de kern van Gods verbond met ons. En dat zien we in de doop. God die in Jezus Christus ja zegt tegen ons. Daarom mogen we het woord verbond in Psalm 25 ook wel zo lezen. Dat begrijpen, dat doen we als Nieuwtestamentische gemeente natuurlijk. Wat is het verbond? God leidt ons binnen, ja, in zijn liefde, in zijn hart. En hoe kom je daar? Dat is natuurlijk wel belangrijk dan. Nou ja, door het geloof. Niet door allerlei ervaringen. Niet door heel hard je best te doen voor God. Nee, door het geloof. Door te geloven dat wanneer God ja zegt, hij ook echt ja bedoelt. Dus ik zou zeggen, al zou je nu alles vergeten van deze dienst, vergeet dit niet. God zegt in Jezus Christus ja tegen ons. Het enige wat wij kunnen doen is nee zeggen. Dat doet hij toch niet. In Jezus Christus maakt God ons zijn verbond bekend. Trekt hij zich naar ons toe. En worden we bij Israël ingelijfd. En ja, kijk, dan zouden we natuurlijk kunnen denken. Nou ja, dat verbond, dat in het Oude Testament keer op keer vernieuwd moest worden. Ja, dat is logisch. Want Jezus was nog niet gekomen. Maar ja, dat ligt achter ons. Het is voorgoed. Ja, gelukkig wel. Dat is helemaal waar. Maar dat betekent niet dat die term verbond voor ons geen waarde meer heeft. Integendeel. Want het verbond is nog steeds de ruimte waarin God ons ontmoet. Waarin hij ons laat zien wie hij is. Dan toont hij ons zijn genadig aangezicht. En dat niet alleen. Het verbond is ook nog steeds de ruimte van Gods goede gebod. Dat is ook niet veranderd. En wat dat betreft is er eigenlijk maar één verschil tussen het verbond in het Oude en het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament heeft God in Jezus Christus eens en voor goed verzoening gedaan voor onze zonden. Maar net als in het Oude Testament heeft ook verbond bij ons alles met heiliging te maken. Dat beloven we ook bij de doop natuurlijk, dat is niet voor niks. Met apart gezet worden. Met dit, lieve mensen. Als je nou door God bent bevrijd, blijf dan bij je bevrijder. Stap er niet uit. Ik ben de afgelopen tijd veel bezig geweest met de hervormde theoloog K.H. Miskotten. Daar heb ik een scriptje over geschreven. En die schreef in 1941 een heel mooi boekje over Bijbelse grondwoorden. Dat deed hij in Amsterdam voor een gemeente die niet zo heel veel van het christelijk geloof wist. Dus hij dacht, nou laat ik een cursus geven en uitleggen wat er nu in de Bijbel staat. En één zo'n Bijbels grondwoord, voor Miskotten een van de allerbelangrijkste, is verbond. Wat hij heel nauw verbindt met heiliging. En dat doet hij bewust. Het is 1941. Het is een tijd waarin niet Gods goede gebod, maar de wetten van de natuur het opnieuw voor het zeggen hebben gekregen. En daarom, nationaal socialisme, dat is voor Miskotte puur heidendom. Het verheerlijken van strijd en het recht van de sterkste. En dat komt in de praktijk altijd neer op rechteloosheid. Dat zien we nog steeds. En het nazisme, dat was nou zo'n verhaal waarin mensen zich met huid en haar overgaven. Huiveringwekkend inspirerend. Die verhalen zijn er dus ook. En dan? Ja, dan begrijpen we wat nu bekering betekent. Want bekering, dan zou je kunnen zeggen, dat is in een ander verhaal stappen. Dat is 180 graden omdraaien. Dat is niet meer denken volgens je natuur. En ook niet meer zo handelen. Maar denken en handelen volgens het verbond. En Gods goede gebod. Miskotte zag dat heel scherp. De natuur, en dan had hij het niet over de planten en de bomen, maar dan had hij het over ons, die wij ten diepste zijn, ons bloed, zegt hij. Wie de natuur vereert, die vertrapt de naaste. Maar wie God eert, die dient de naaste. Daar komt naaste liefde vandaan. En wie daarin binnen de ruimte van het verbond, wie daarin verkeert, ja, die weerspiegelt iets van hem die die ruimte heeft gecreëerd, geschapen. Niet uit slaafse gehoorzaamheid, maar uit dankbaarheid. Precies zoals de Heidelbergse Catechismus het zegt. De 10 geboden zijn niet bedoeld om ons een schuldgevoel aan te praten. Ze zijn bedoeld als een regel voor wat goed leven is. Om bij je bevrijder te blijven. We verdienen er niks mee. Nee, we doen ze in dankbaarheid. Kijk, het verbond is daarom voor ons dit. Wees heilig. Want ik, de Heere, ben heilig. Kijk, heilig zijn wij niet. Maar dat is nu het wonderlijke van het christelijk geloof. In Jezus Christus zijn we het wel. En als we het in Jezus Christus zijn, dan zijn we het ook volkomen. Totaal. In de ruimte van het verbond maakt God ons door zijn geest, ja, als mensen die op zijn zoon gaan lijken. Het verbond is voor ons daarom ook dit. Jezus volgen. Het verbond is, dat is helemaal Psalm 25, Heere God, wijst u mij de weg. En dat is natuurlijk wel eens ingewikkeld voor ons, want wat is nu mijn weg? Wat is mijn levensweg? Wat heeft God met mij voor? Mensen vragen dat nu ook geregeld aan mij natuurlijk, omdat ik nu, als God het geeft, predikant mag worden. Maar ik ben iets steeds belangrijker gaan vinden. En dat is eigenlijk dit. Eigenlijk gewoon wat de profeet Micha zegt. Wat zegt u nu? Wat vraagt de Heere anders van u? Dan recht te doen. Goede tierenheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met je God. Dat is voor iedereen hetzelfde. En voor de een zal dat er anders uitzien dan de ander. Maar de richting, die is meer dan duidelijk. Ik kan me wel voorstellen dat iemand nu zegt, nou ja, is dat niet wat al te activistisch? Dat recht doen en dergelijke? Maken we het geloof zo niet een beetje te maatschappelijk? Nou ja, wat had u dan gedacht? Dat geloof alleen met gevoelens en emoties heeft te maken. Kijk, geloof is een zaak van het hart, totaal. Maar als iets een zaak van het hart is, ja, dan is het een zaak van het hele leven. Daarom het christelijk geloof. Dat is het verhaal dat ons richting geeft, dat ons bezielt, dat veel groter is dan wij zelf zijn. En ik weet ook wel, wij ervaren dat niet altijd zo. Ik ook niet. En ik denk dat een van de belangrijkste oorzaken daarvan dit is. Dat wij het geloof, vaak niet eens bewust, hè, dus dit gebeurt niet expres. Dat we het geloof als een deel van ons leven zien. Naast al die andere dingen waar we zo druk mee kunnen zijn. Ons werk, onze vrienden, onze familie, noem maar op. Alles wat terecht onze aandacht vraagt. Maar met God wandelen. Ja, dat zien we in Psalm 25 van God. Dat kan geen deel van je leven zijn. Dat is het leven. Met God wandelen is zo leven. Dat je in alles wat je doet en laat. In zijn geest wilt handelen. En wat zou dat nu anders kunnen zijn dan dit? De liefde centraal. Dat is handelen in de geest van Jezus Christus. De liefde centraal. Want de liefde, dat is de vervulling van Gods goede gebod. Het zijn niet zomaar regels. Het gaat om de liefde. En daarom kunnen we nou helemaal zeggen, Jezus Christus, de liefde in persoon, die heeft de wet vervuld. Volkomen. Want die liet dus aan ons zien wat het nu betekent om de wet helemaal te houden. Om zogezegd het doel te halen. Kijk, want rechtvaardig handelen, ja, dat heel goed. Dat kun je zeker zinnig met je verstand doen. Hè, dat je weet, nou, dit is nu eenmaal beter. Maar liefhebben, dat raakt ons hele wezen. En daarom, het verbond, het is niet alleen de ruimte waarin God ons keer op keer zijn genadig aangezicht laat zien. Het is ook niet alleen de ruimte van Gods goede gebod. Waarin Gods goede gebod het voor het zeggen heeft en dat dat de weg naar het leven is. Nee, het is de ruimte waarin de liefde centraal staat. En wanneer God ons zijn verbond houdt, ons daarin binnenleidt, wat doet hij dan? Dan laat hij ons zien wat liefde is. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Geloven heeft een buitenkant. Dat is het handelen. Maar geloof heeft ook een binnenkant. Want hoe zouden wij in liefde kunnen leven zonder dat die liefde van God ons voedt? Ja, daar komt de vertrouwelijke omgang met God in beeld. Het vrezen. Want het verbond, dat hebben we al begrepen natuurlijk. Dat is niet zomaar een zakelijk contract. Nee, het verbond is, zoals een theoloog het ooit zei, het raamwerk van Gods heil. De ruimte waarbinnen God omgang met ons heeft. Maar hoe ziet dat er nou uit? En hoe kunnen we daar nu iets van ervaren? Want ik denk dat daar vaak ons probleem zit. Ook mijn probleem. Kijk, met ons verstand kunnen we het allemaal nog wel beredeneren. Al kan het ook wel eens heel lastig zijn. Dat het ook met je verstand niet lukt. Maar wij willen graag God ervaren. Tot diep in ons binnenste. Ik geloof niet dat dat alleen iets is van deze tijd. Dat wordt wel eens gezegd, maar het zit in ons mensen. Het is misschien nu, wordt er meer nadruk op gelegd, maar het heeft altijd in ons mensen gezeten. Dat we God tot diep in ons binnenste willen ervaren. En nog eens, ik wil het serieus nemen, want ik herken het. En toch heb ik hier, in deze gemeente, ook wel iets af mogen leren. En dat is, dat geloof niet begint met ervaring. En dat het daar al helemaal niet van afhankelijk is. Geloven is God vertrouwen op zijn woord. Juist, of misschien wel juist, wanneer je gevoel iets heel anders zegt. Toch vertrouwen. Ik geef het niet op, want u geeft mij niet op. Dat. Geloven, dat betekent dat God mag zeggen hoe het met je zit. Geloven, dat is ook een vorm van kennis. Het is weten, wat er ook gebeurt, en dan voelen we wel, het is geen rationele kennis meer. Het is niet onlogisch, dat is het punt niet. Maar wat we nu geloven en weten, wat er ook gebeurt, mijn leven, dat is nu met Christus, verborgen bij God. Geloven is weten, mijn toekomst. Hangt niet af van mijn prestaties. Want ik vertrouw maar Jezus Christus toe. En wat Hij voor mij heeft gedaan. Geloven is jezelf aan God vasthechten. En soms alleen met je verstand. Maar je blijft het doen. Want wij veranderen wel. Maar God verandert niet. En het kan toch wel gebeuren terwijl je dat doet. Dat God toch zwijgt. En dat je niks van hem merkt. Hoe kan dat nu? Nou ja, laten we eerlijk zijn. Het kan ook aan onszelf liggen. Als wij niet willen breken met een bepaalde zonde bijvoorbeeld. Ja, dan kan God zwijgen. Niet omdat hij ons verwerpt. Maar omdat hij wil dat we daarmee breken. Of wanneer wij zo druk zijn. Dat we geen tijd meer nemen van God. Ja, dan kan God zwijgen. Niet omdat hij ons verwerpt. Maar omdat hij ons dicht bij zich wil hebben. Het kan ook anders zijn. Het kan best zo zijn dat je elke dag bidt, elke dag uit de Bijbel leest, heel bewust met Gods goede geboden bezig bent, bij alle keuzes die je maakt, en dat je werkelijk liefdevol omgaat met je naasten, en dat God toch zwijgt. Waarom doet God dat? Weet u wat ik denk? Om ons met de neus op de feiten te drukken. Want in het christelijk geloof gaat het om feiten. Om heilsfeiten. Om een verbond dat God met ons is aangegaan. En dat hij nooit, maar dan ook echt nooit zal breken. En soms wil God ons leren. Om daar echt, maar dan ook echt werkelijk op te vertrouwen. Het kan gebeuren. En dat is taal uit de mystiek. Ik denk dat het hele mooie taal is. Het kan gebeuren. Dat God ons in de nacht van het vertrouwen leidt. Zodat we leren dat zijn genade echt, echt genoeg is. Dat we leren dat de omgang met God niet in de eerste plaats om gaat dat wij God kennen. Maar dat God ons kent. Dat de omgang met God er niet in de eerste plaats om gaat dat wij God begrijpen. Maar dat hij ons begrijpt. Wanneer God zich dus verborgen houdt voor ons, dan wil dat absoluut niet zeggen dat hij ons vergeten is. Integendeel. Maar het kan wel een zware beproeving zijn. Ik dacht, laten we daarom Psalm 42 zingen met elkaar. Want het gaat over iemand die God kent. Dat merk je in die hele psalm. Die intens naar hem verlangt. Juist omdat hij hem kent. En ik hoorde pas iemand zeggen en ik dacht, dat is raak, wat is dit mooi. Die zei, dorsten naar God, dat is ook een vorm van geloof. Ik denk dat het waar is. Want hoe kun je dorst hebben naar iets wat je niet kent? Zo is het hier. Maar gelukkig is dorst niet de enige vorm van geloof. Niet de enige manier waarop wij God vrezen. En weet u, ik kan me ook niet voorstellen dat God ons hele leven dorst laat lijden. Dat denk ik niet. Het zou ook niet passen bij een God die ons zijn vriendschap biedt, toch? Ons hele leven dorst laten lijden. En daarom nog eens. Hoe ziet dat er nu uit? Die vriendschap met God, die verborgen omgang. Nou, het eerste wat we dan moeten zeggen is dit. Dit is geen gelijke verhouding. Bij ons zijn vriendschappen, als het goed is, gelijk van verhouding. Dat is hier niet zo. God is de heilige. En ja, het is waar, wij zijn in Christus geheiligd. Maar we blijven mens. Een zondig mens. En het woord vrezen, dat drukt dat nou heel mooi uit. Want vrezen, dat is niet bang zijn voor God. Nee, vrezen is eerbied hebben voor God. Ontzag hebben voor hem. God is en blijft verheven. En tegelijkertijd komt hij zo dichtbij, dat hij in ons hart komt wonen. Dat is dichterbij dan bij de discipelen. Hè? Die zagen hem. Maar God komt met zijn geest in ons hart wonen. Ja, daar merk je iets van toch. Als God in je hart woont, dat gaat toch niet ongemerkt. Ja, dan raak je op God gericht. Met vallen en opstaan, dat zeker. Maar dan komt hij in het centrum te staan. En ik las in de voorbereiding van deze dienst las ik een preek van professor Cornelis Graafland, die hier ook in Gouda heeft gezeten. Ik heb hem zelf helaas nooit gehoord. Had ik wel graag gewild eigenlijk, maar goed, ja, Dat is er niet van gekomen. Maar veel van u kennen hem, sommigen zelfs heel erg goed. Hij hield een preek over Psalm 25, vers 14. Alleen die preek heeft hij nooit kunnen houden, want dat liet zijn zwakke gezondheid niet toe. Maar het raakte mij wel hoe hij schreef over de verborgen omgang met God. Ik dacht, ik geef het aan u door. Hij zegt dit. U moet bedenken dat de omgang met God er niet alleen is wanneer we bidden. Maar die is er eigenlijk, als het goed is, de hele dag. En zelfs in de nacht. Ik denk even wat er in het volgende vers staat. Vers 15 doelt hij dan op. Mijn ogen zijn voortdurend op de Heere gericht. Ja, zo is het. Als we aan het werk zijn, als we met iemand in gesprek zijn, als er iets gebeurt dat pijn doet, in al die ervaringen zijn onze ogen op de Heere gericht. Voortdurend op God letten, hoe Hij reageert. Of ik zijn goedkeuring krijg, of zijn afkeuring. En nu komt het, ik denk dat dit de kern is. Niemand merkt er iets van. Terwijl het toch de diepste werkelijkheid is van mijn bestaan. Dat is prachtig. Als je zo dicht bij God leeft. En wat me ook wel trof is hoe pastoraal Graafland dat hier doet. Want hij maakt er geen norm van. Hij probeert woorden te geven aan hoe het er nu uitziet. Wandelen met God. Hoe hij dat zelf doet. Alsof hij zeggen wil, zo zou je het kunnen doen. Maar alsjeblieft, vergeet mij maar. Want het gaat niet om mij. Ik moest daarom ook nog aan een heel ander voorbeeld denken. Wat denk ik ook echt een vorm is van verborgen omgang. Ik denk dan aan de dichter Jan Wit. Hij schreef heel wat prachtige liederen. En één zo'n lied is, aan u behoort, o Heer der Heren. U kent dat lied vast wel. En in dat lied zegt hij, kijk nou eens naar die prachtige bloemen. Luister nou eens naar die zorgeloze vogels. Dan merk je toch wel. Dan merk je toch wel dat God er is. Dat Hij dit alles heeft gemaakt. Ga daarom eens met open ogen en met open oren door de wereld. Nou, dat is actueel in deze tijd. Want dan kun je Gods tekens verstaan. Dan is de natuur niet zomaar die prachtige natuur. Nee, dan wordt de natuur schepping. En dan weet je, als God die prachtige vogels niet vergeet, ja, hoe zou die mij dan kunnen vergeten? Jezus zegt het zelf trouwens ook in Matthäus. En ik dacht, als je nou zo in het leven staat, hè, ja, dan denk ik dat die vraag, waar je God nu kunt ervaren in een seculiere tijd, toch een beetje op de achtergrond komt te staan. Want als je zo met God leeft, ja, dan is God een levende werkelijkheid. Dan is het, Heere God, ik zie u niet. Ik zie u niet. Maar verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. En dat betekent niet dat je de vraag naar God in een seculiere tijd niet serieus meer neemt. Of dat je niet diep kunt lijden aan die vraag. Maar het betekent wel dit. Dat je hebt geleerd waar het op aankomt. Dat je hebt geleerd om niet meer naar jezelf te kijken. Niet langer je eigen gevoel tot maatstaf te maken. Maar dat je met je hart gericht bent op Jezus Christus. En Hem op zijn woord gelooft. Dat je zegt, Heere God. Er is nou nog maar één verhaal. Eén verhaal. Waarin ik wil leven. Waardoor ik me wil laten veranderen. Uw verhaal. Want bij u, Heere God, is de levensbron. Amen. We danken met elkaar een avondgebed van Martin Luther. Heer, blijf bij ons. Want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en met uw goedheid. Met uw troost en met uw zegen. Met uw woord en met uw sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en van aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven. In tijd en in eeuwigheid. Amen. U mag nu geven van wat u hebt ontvangen. En de eerste collecte is voor individuele hulp aan gemeenteleden. En de collecte bij de uitgang voor pastoraat en eredienst. En als we dat gedaan hebben, dan zingen we ons slotlied. Psalm 33, vers 7 en vers 8. gaan naar huis, de week in, maar niet zonder de zegen van God. En daarom, ga in vrede. Ga in liefde. Ga in de kracht van onze Heer. En mogen de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, ons hart en onze gedachten bewaren in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Yeah.